Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. Vraag van vandaag: kunnen we wonen in de ruimte? En dan, Marlijn, niet een beetje in die ISS hangen, weet je wel, dat ruimtestation, maar echt op een planeet.
Oh, op een planeet? Of met een huisje?
Of op de maan, of Mars, of Venus. En hoe ver zijn we daar al mee? Ik moest eraan denken, Marlijn, toen ik hoorde over Michael Collins. Die is vorig jaar overleden. Wie is Michael Collins? Vraag ik aan jou.
Aan mij? Ja. Never heard of.
Dat is een astronaut. En die was mee met Neil Armstrong en Buzz, niet Lightyear, Aldrin.
Oké.
Buzz Aldrin, Neil Armstrong kennen we allemaal.
Ja, vooral Neil.
Maar Michael Collins was degene die achterbleef in de capsule toen die twee de maan opgingen. En dan vind ik het mooie verhaal dat hij werd genoemd, of wordt genoemd, hij is dus overleden, de eenzaamste man in het heelal. Want wij zaten allemaal op de wereld. Ja. Hij zat, dan kijk ik even bij, 402.000 kilometer verderop.
Ja.
En was in een baan rond de maan. En daar waren die twee nog bij elkaar.
Ja.
Dus hij zat 100 kilometer.
Oh,
Hij vloog eromheen. En zijn baan was om hen dan weer binnen te loodsen. Als ze weer terugkwamen met hun capsuletje, werd hij weer aan die van hem gekomen.
Oké, ja.
Dus dat zou ook wel een gevecht geweest zijn van wie mocht er dan mee en wie mocht er dan als eerste uit. Dat was uiteindelijk Armstrong. Maar even over hem. Hij vond het erg fijn om alleen te zijn. 32 uur lang. En hij zei, ik ben een van de weinige Amerikanen die de maanlanding niet op televisie heeft gezien. Want hij had geen schermpje daar. En hij zegt, ik ben het er niet mee eens dat men mij de eenzaamste man ooit noemde. Want ik was wel ver van de eenzame planeet, achter een eenzame satelliet. Maar of hij eenzaam was, nee. Hij vond het prima en hij waande zich een koning. Nou ook een mooi verhaal. Maar goed, dat is alleen nog maar even daar naartoe, een paar uurtjes.
Ja.
Hoe is het dan om daar te wonen? Heb jij enige aspiraties die richting, Marlijn?
Marlijn heeft geen enkele aspiratie die richting. Nee, dat vind ik ook. Ik moet er niet aan denken dat ik zo heel lang ergens in zou zitten in zo'n. Sorry.
Oké, daar zijn wel plannen voor.
Ja.
En hoe dat dan praktisch in zijn werk moet gaan en wat je daar dan tegenkomt, dat is natuurlijk interessant. Wat moet je allemaal meenemen? Tandenborstel, misschien ook een stuk hout en wat schroeven voor een huis. Ik noem maar wat dingen. Maar
daar wordt echt over nagedacht dan.
Nou, dat gaan we eventjes checken bij onze gast. En onze gast is Angelo Vermeulen. Belgisch onderzoeker, bioloog en kunstenaar in de ruimtevaart. Hoe vind je hem? 2009 was hij medeoprichting van SEEDS, de Space Ecologics Arts and Design. En dat is een internationaal collectief van kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en activisten. En hun doel is om in de toekomst opnieuw vorm te geven aan een mooi habitat in de ruimte. Dus dat je ergens kan wonen. In 2013 was hij bemanningscommandant van de door NASA gefinancierde High Seas Mars missie simulatie in Hawaii. Daar moeten we het ook nog even over hebben.
En, fantastisch!
Momenteel werkt hij aan de Technische Universiteit aan geavanceerde concepten voor interstellaire exploratie. Nou, dat is allemaal fantastisch en mooi.
Klinkt het?
Ik wil het eerst even over Hawaii hebben. Want, en welkom, Angelo natuurlijk. Ik heb zelf dan in Delft gewoond, in Amsterdam. Maar jij hebt dus ook op Hawaii gewoond?
Dat klopt, ja.
Hoe lang?
Op een vulkaan op Hawaii. Op het grote eiland van Hawaii. Dit was een missie voor NASA, waarbij we eigenlijk een deden alsof we op Mars woonden. Dus dat is een wetenschappelijke studie. Dat is natuurlijk wel heel ernstig. Het is niet gewoon een beetje vrijblijvend. En we hebben daar eigenlijk 120 dagen geleefd met 6 mensen opgesloten in een kleine ruimte. En het doel van deze missies is eigenlijk om te bestuderen wat het effect is van langdurige isolatie op het functioneren van een groep mensen gedurende die tijd.
Nou hebben wij ook wel eens familieetentjes, maar 120 dagen met z'n allen. Dan moet je het goed met elkaar weten te vinden.
Ja, en je kent elkaar ook eigenlijk niet zo goed natuurlijk. Want je wordt samengebracht. Hè. Het is een internationale groep. We waren met 4 Amerikanen en Canadees. Ik was de enige Europeaan. Daar is wel een soort training die er vooraf gaat. Waarbij je elkaar enigszins leert kennen. Maar ja, het blijven toch ergens wel nieuwe mensen. Dus dat is inderdaad, dat vergt heel veel overleg en heel veel praten en zorgen dat je toch vooral als commandant, als gezagvoerder, is het dan eigenlijk toch je rol om de groep samen te proberen houden. Dat is echt de grote uitdaging.
En dat was jij?
Ik was aangesteld als commandant van deze missie, dat klopt. Ja.
Daar kwam ook een uniform bij?
Wij hadden een ruimtepak dat we moesten gebruiken toen we naar buiten gingen. We mochten dan niet, we moesten dat dan. Dat is eigenlijk een ruimtepak-simulator, dat is geen echt ruimtepak. Dat moet je aandoen, dat vergt wel wat tijd voor leer je dat helemaal aan hebt. Dat is met bijvoorbeeld koeling die er binnenin geweven zit en zo. En dan moet je ook zorgen dat je communicatie goed loopt, de radiocommunicatie. Dus dan mag je naar buiten. En dan blijft een deel van de crew blijft dan binnen. En die houden dan radiocontact met de mensen die buiten zijn. En dan doe je een missie buiten. Een echt uniform, het was niet Star Trek. Hè? Dus zo'n uniform of zo, dat droegen we niet.
Ja, zag ik een beetje.
We hadden wel een bepaalde t-shirt, een rode t-shirt met een logo. Die gebruikten we dan voor als we filmpjes moesten opnemen. Maar daar bleef het ook wel wat bij.
Heel gaaf. Lijkt me een hele goede merch om te hebben. Zo'n rood t-shirt met een logo erop.
Maar het is een soort Big Brother.
Nou, maar eventjes, want nu gaan we er weer zo lollig over doen. Was dit echt dat het zichzelf ook in stand hield? Dat je dus je eten daar had? Of werd er af en toe gewoon kwam de picknick langs?
Nee. Dus je hebt eigenlijk een vrij lange traditie van habitats, noemt men dat. Die gebruikt worden om de toekomst van de mens in de ruimte te gaan testen.
Ja.
We denken bijvoorbeeld aan Biosphere 2.
Dat is
een experiment, een enorm experiment dat in de jaren 90 in de Verenigde Staten is gebeurd, in Arizona. Een soort enorme kas die men volledig hermetisch heeft afgesloten van de buitenwereld. Daar zijn een aantal mensen in gaan wonen, samen met planten en dieren. En die hebben daar 2 jaar proberen overleven, zonder enig contact met de buitenwereld. Er mocht ook geen zuurstof binnenkomen en zo. De bedoeling was dat de planten de zuurstof voorzien. Ja, dat is een voorbeeld van zo'n simulatie. Dat deden wij niet. Onze simulatie was eigenlijk veel meer gericht op de psychologische en sociale impact van het langdurig samenleven. Dus elk experiment heeft een beetje zijn eigen focus. Dus je gaat nooit, als je zo'n simulatie opzet, ga je nooit proberen om alles te simuleren van zo'n hele ruimteverblijf. Ja. Of ruimteverblijf. Dat hoeft ook niet.
En je hebt niet je eigen moestuintje, je ruimtemoestuin.
Ik heb wel een beetje groente mogen kweken. Het was namelijk zo dat wij los van dat psychologisch en sociaal-psychologisch onderzoek, deden wij ook een heel uitgebreide voedingsstudie. En werd er eigenlijk onderzocht van hoe kunnen we het probleem van, het Nederlands noemt het menuvermoeidheid of voedselmoeheid. Het klinkt een beetje onhandig in Nederlands misschien.
Ja.
In het Engels zegt men menu fatigue. Dat is eigenlijk het probleem, als je te lang dezelfde kant-en-klare maaltijden aan mensen geeft, dan wordt men dat helemaal beu. En men wil dat, soldaten hebben daar ook problemen mee, dat ze na verloop van tijd geen trek meer hebben. En het laatste wat je wil natuurlijk, is dat je tijdens een ruimtemissie astronauten hebt die helemaal vermagerd zijn en niet goed in conditie zijn. En dus een van de opties zou kunnen zijn dat je astronauten toelaat om zelf te koken. Om zelf een potje te koken. En wij kregen dus die optie. We mochten 2 dagen moesten wij astronautenvoedsel eten. En dan mochten we 2 dagen improviseren met ingrediënten die we gekregen hadden. Maar we moesten wel, het was een wetenschappelijke studie, alles moest in groot detail genoteerd worden en geëvalueerd worden. En dus die studie heeft echt heeft heel veel tijd in beslag genomen natuurlijk, want dat was wel echt uitgebreid.
Hey, hartstikke mooi, maar we moeten nu de ruimte in. Want het is allemaal leuk, we gaan de ruimte in.
Oefenen.
Dan gaan we even stap voor stap kijken hoe dat gaat. Laten we eerst eens even kijken, wat voor een omgeving komen we terecht? Laten we de maan nemen.
Nou, ik zou bedenken, welke planeet kiezen we en waarom?
Ja, maar we moeten echt eerst dichtbij.
Oké, goed. Ja? Ja.
Om te oefenen gaan we naar de maan, lijkt me het logisch.
Maar de vraag is wel heel terecht natuurlijk. Want het is een beetje, de ruimte is een zo groot begrip. Inderdaad, het is een heel ander verhaal als je in het ISS gaat wonen of in een van de andere ruimtestations die nu in volle ontwikkeling zijn. Of je gaat op de maan wonen of op Mars wonen. Dat zijn drie totaal verschillende verhalen. Dus je moet inderdaad wel echt kiezen.
Nou, dan mag jij kiezen.
Wel, wat wel spannend is, is dat op dit moment er een hele evolutie aan de gang is van ruimtestations. Dus we hebben nu één groot internationaal ruimtestation. Er is ook een Chinees ruimtestation dat in volle ontwikkeling is. De toekomst van het internationaal ruimtestation is nog enigszins onzeker, maar mijn verwachting is dat het toch nog wel een tijd zal blijven draaien. Maar het boeiende is dat er nu een heel aantal commerciële ruimtestations worden gebouwd, die voor de komende jaren zullen gebruikt worden. En we beginnen echt die ruimte rond de aarde, low earth orbit noemt men dat, die beginnen we nu echt wel heel actief te bewonen. Dat vind ik wel een heel mooi beeld dat er verschillende ruimtestations van verschillende landen zijn, waar allerlei mensen allerlei experimenten opzetten en zo. Nu, de doel is op dit moment van de ruimtevaart inderdaad om terug te keren naar de maan.
Oké.
Dat is wel, en daar wordt heel hard aan gewerkt en dat zit al heel ver. Nee, dus niet een idee of een plan, dat is werkelijk al heel ver doorontwikkeld. Er zijn al heel veel zaken die gebouwd zijn ook en zo. Toch wat er ruimteschepen betreft, de bewoning op de maan die is nog niet gebouwd. Dat moet allemaal nog uitgevloeid worden. Nu, het is interessant om te zien, een aantal jaren, ik heb echt een verschuiving gezien. Tot een aantal jaren geleden werd er heel veel gepraat over het bewonen van Mars. Dat was eigenlijk...
Ja, iets dat kon je permanent al inschrijven,
ja, inderdaad, exact. Ja,
en dat mocht je niet meer terug. Dat was verschrikkelijk.
Dat was dus een van de initiatieven die eigenlijk heel veel aandacht heeft getrokken naar het idee van op Mars te gaan wonen. Dat was Mars One. Nederlands initiatief. Bestaat ondertussen niet meer.
Oh, ik dacht dat die mensen allemaal in de rij stonden.
Ja, was het maar.
Maar ging je er 8 jaar naartoe of zo? Ja, en dan kon je niet meer terug.
Ja.
Daar had ik ook nog heel veel vragen over.
Ja, dat was... Men probeerde eigenlijk op dat moment een beetje de evolutie wat te forceren. Zo een beetje te hopen dat men het een beetje kon versnellen, omdat het toch allemaal vrij traag ging volgens vele mensen.
Dat is gewoon Belgisch voor publiciteitsstunt, denk ik.
Ja. Maar toch, nee, maar wij wouden het echt wel een beetje proberen versnellen. Dat was een beetje de droom. En je hebt dat ook bij mensen zoals Elon Musk, die proberen ook die versnelling in de ruimtevaart wat meer... Die proberen de zaken wat sneller te doen evolueren dan de officiële... programma's zoals NASA en ESA en zo. Nu, daar is wel een reden dat de officiële programma's van, moet ik zeggen, de nationale programma's, dat die wat trager gaan. Dat is omdat men natuurlijk geen risico wil lopen.
Nee, mensen zijn veiligheid.
Mensen zijn geen proefkonijn die ze maar even kan opblazen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de raketten die Elon Musk de ruimte in probeert, of die hij test, of die zijn bedrijf test, die dan regelmatig een keer ontploffen, hij kan zich dat permitteren.
Ja.
Een agentschap zoals NASA kan zich dat niet permitteren. Goed. Een aantal jaar geleden heel veel aandacht voor Mars. Plotseling verschoof dat. Werd er gepraat over de maan. We moesten terug naar de maan. Er zijn een aantal redenen voor. De hoofdredenen zijn eigenlijk dat het financieel, technisch en politiek. En dat is wel heel interessant hoe dat die drie eigenlijk allemaal samengegaan zijn. Men is toch tot de conclusie gekomen dat het technisch allemaal niet zo simpel is om naar Mars te gaan.
Okay.
De afstand naar Mars is toch wel... niet te vergelijken met de afstand naar de maan. Dat is echt zoveel keer meer. De maan is iets van een 400.000 kilometer. Bij Mars praat je over tussen de 50 tot 400 miljoen kilometer. Dat is toch echt een totaal andere grote orde. En dus bij een Marsmissie ga je eigenlijk een groot deel van je reis in de ruimte zijn. Niet zozeer op het oppervlak van Mars, maar het grootste deel van de reis ga je in de ruimte zijn, waar je eigenlijk intensief wordt blootgesteld aan straling. Dat is geen zeer zware straling. Je moet je daar niks bij voorstellen, zoals een radioactief probleem of zo, of een Tsjernobyl of zo. Maar het is een lagere straling, maar die wel heel permanent, consistent aanwezig is. En we weten eigenlijk niet goed hoe de mens daarop zal reageren. Dus we moeten toch een beetje voorzichtig zijn. Bovendien, en dan komen we bij het kostenplaatje, is het heel duur om naar Mars te gaan op dit moment nog altijd. Je hebt heel wat grondstoffen nodig. Je hebt water en voedsel nodig en zo. Als je naar Mars gaat voor lange tijd, ga je dat dan allemaal proberen meenemen. Dat is heel moeilijk, want dan moet je een enorm ruimteschip hebben.
Ja.
Dat kan, maar dat bestaat nog, dat bestaat nog niet. Dus je kan dat eten op voorhand allemaal gaan lanceren.
Oh, ja.
Maar het kostenplaatje wordt te groot. Maar het interessante is, het is niet alleen medisch en technisch moeilijk en heel duur. Het is ook omdat China naar de maan ging. Ja, dus China heeft volop ingezet om naar de maan te gaan. Ze hebben ondertussen op de achterkant van de maan geland, met een robot weliswaar, nog niet met mensen.
Nee.
Ze zetten volop in op maanexploratie en Amerika was daardoor eigenlijk gedwongen om ook terug te keren naar de maan.
Oh,
dus Amerika komt eigenlijk niet, kan de maan niet overlaten aan de Chinezen. Vandaar dat er ook daardoor een verschuiving is geweest. Zie je? Dus al die verschillende redenen, het financiële, het technische, het medische, het politieke, hebben eigenlijk voor gezorgd dat er op enkele jaren tijd een volledige omslag is gegaan naar de maan en dat we nu in een volledig terug in een maandprogramma zit.
Wil ik even terug naar 1969. Het is een maan, hè?
Ja, sorry.
Ja, sorry. Ik zat heel lang te denken of ik het moest zeggen, maar ik zeg het toch.
Dank je, Daan.
Voor al die luisteraars. 69. Toen was vlak voor tijd was nog het idee om daar de vlag van de Verenigde Naties neer te zetten. Dat weet jij ook.
Ja, uiteindelijk is het dan toch.
En dan toch uiteindelijk dacht ik, nee, we gaan de Amerikaanse vlag daar laten wapperen.
Die ondertussen helemaal uitgebleekt is.
Helemaal uitgebleekt.
Tot een witte vlag.
Maar goed, we komen eraan. We zetten dat tentje neer. Daar wil ik nu echt naartoe. Dat is waarschijnlijk geen goed idee. Zo kijk jij ook. Van waarom zou er geen tentje? Wat is daar een beetje de omstandigheid om te leven?
Ja.
Wat zijn daar de gevaren? Je had het al over straling.
Ja, op de maan heb je ook natuurlijk die intensieve straling ook. Je bent minder beschermd door de magnetosfeer die rond de aarde is. Dus een magnetisch veld dat eigenlijk geladen deeltjes netjes afkaatst, waardoor we eigenlijk beschermd worden. Die heb je op de maan, dat effect heb je op de maan al veel minder. De maan heeft zelf geen magnetosfeer. Daar zit ook heel veel UV-straling bijvoorbeeld. Dus allerlei vormen van straling bombarderen daar eigenlijk permanent het oppervlak. Dus dat is al een heel groot probleem, los van het feit dat er geen atmosfeer is, er is geen druk. Dat is ook al heel gevaarlijk. De temperaturen gaan extreem laag.
Ja, vertel daar even over. Over schaduw en zonlicht. Dat vind ik zo mooi altijd.
Ja, doordat er natuurlijk geen atmosfeer is, krijg je heel grote extremen. Dus een lucht zal zorgen dat als een stuk door de zon bestraald wordt en een stuk in de schaduw zit, dat de temperatuur toch een beetje een middenweg vindt. Omdat de lucht beweegt heen en weer tussen die twee plekken. Op de maan heb je dat niet, dus als het zonlicht, als iets in de zon beschenen wordt, kan het heel warm worden. Theoretisch, maar het is vooral die donkere plekken, dus die schaduwplekken, die gaan natuurlijk tot min 120 of zo. Dus dat gaat wel heel.
En dat stapje, dan kan je echt in één stap van min 120 naar plus 100.
Ja, ik ga niet zeggen dat, want ik moet opletten wat ik zeg. Het is in de ruimte zo, dus het ruimtestation en ruimtes en satellieten in het algemeen moeten daarmee opletten. Als er een stuk van de satelliet beschenen wordt door de zon, dat het heel warm wordt, en een ander stuk in de schaduw wordt dan koud. Dan kan het allemaal gaan trekken natuurlijk. Die materialen gaan inkrimpen en uitzetten. Dat moet echt goed voorzien worden, want anders ga je satelliet kapot. Nu is het op de maan is het nu niet zo extreem. Het is niet dat je daar in de zon loopt en plotseling honderden graden krijgt. Dat absoluut niet.
Okay.
Maar er is natuurlijk wel een verschil. Een groot verschil. Maar dus los, je hebt natuurlijk die combinatie van die straling, die temperatuur, die extreme temperaturen en het gebrek aan druk. Waardoor het menselijk lichaam natuurlijk, dat overleeft niet natuurlijk. Ik denk dat minder dan een minuut of 30 seconden voluit en het is afgelopen. Dus al die effecten van die samen gaan werken. Okay, dus.
Maar waarom wordt er dan überhaupt nog onderzocht?
Een speciaal huisje moet je bouwen.
Ja, maar dan kan je toch nooit gewoon. Ik vind dit toch wel, ik bedoel, het klinkt ontzettend leuk, maar
dat zijn plannen om voor 500.000 mensen daar de gebouwen neer te zetten, Marlijn. Komen we zo nog op. Maar ja, wat moeten we daar? Misschien is dit planeet B, hè? Dat zeggen ze altijd. Er is geen planeet B.
Ja, ik heb een muts met de no planet B. Nou, die is er niet.
Ja, er zijn natuurlijk inderdaad zijn twee vragen. Hè, van hoe gaan we daar naartoe en waarom gaan we daar naartoe natuurlijk?
Maar jij vindt dat ook onzin, toch, Angelo? Dat er een planeet B zou zijn?
Ik vind het argument om naar de maan en Mars te gaan, om dat als argument te gebruiken van we lopen het risico om uit te sterven, dus we moeten een backup maken.
Mm-hmm.
Vind ik een bijkomend argument. Maar is voor mij persoonlijk geen hoofdargument. Ik vind het een beetje het is een heel negatief beeld dat je oproept eigenlijk van de toekomst van de mensen. Vind ik een beetje, dus ik zie het meer als. Ik denk dat het gewoon echt in de aard van de mens. Ik denk dat niet alleen. Het zit gewoon in de aard van de mens om onze plek in de kosmos te gaan zoeken. Dat doen we al van zodra we op aarde verschenen zijn, duizenden jaren geleden, tienduizenden jaren geleden. In het begin was dat op een heel andere manier natuurlijk, door naar de sterren te kijken, er allemaal verhaal rond te weven.
Mm-hmm.
En nu hebben we de mogelijkheid om ons fysiek en mentaal in die ruimte te begeven, om verder onszelf te zoeken in onze plekken die we in de kosmos te zoeken. Ik vind het gewoon het pure spirituele en de zingeving van het mens zijn, vind ik een heel belangrijk onderdeel van de ruimtevaart. En dat kan je niet altijd zo heel wetenschappelijk neerleggen natuurlijk. Zo'n verhaal van we moeten een backup plan hebben, ja, dat is een heel wetenschappelijk verhaal en dat kan je goed verkopen. Maar voor mij zit er toch ook iets heel cultureel in. Iets veel dieper, iets veel fundamenteel menselijker. Dat eigenlijk een grote drijfveer is van die zoektocht van de mens naar zijn rol. In die onmetelijke ruimte. We zijn echt bacteriën natuurlijk in die onmetelijke ruimte. Dus ik vind dat ook heel mooi. Dat is een beetje, voor mij, ik ben ook kunstenaar. Ik ben onderzoeker en kunstenaar. En dat is een beetje dezelfde vraag van, waarom maak je kunst? Ja, daar kan je ook, je kan dat proberen, een rationeel verhaal rond op te bouwen. Dat het allemaal voordeel heeft voor het overleven van de mens en zo. Maar de essentie van de kunst is toch iets heel anders. Iets heel diep, wat ongrijpbaar. En ik vind het verkennen van de mens, de verkenningsdrang van de mens, vind ik eigenlijk in dezelfde grote orde. Dat ligt in dezelfde domein. Dat is die zingeving die de mens zoekt. En dat vind ik heel belangrijk en mogen we niet zomaar rationaliseren en opzij schuiven. Nogmaals, het zijn verschillende argumenten die samenkomen natuurlijk. En ik weet, er bestaat veel kritiek ook op de ruimtevaart. Hè. Er zijn natuurlijk, we zitten met een planeet die in brand staat. Er zijn mensen die zeggen, waarom gaan we in godsnaam investeren in ruimtevaart? We zijn de planeet aan het kapotmaken. Hoe zouden we niet eerst de planeet moeten?
We hoeven geen vragen meer te stellen. 100 miljard gaat er naartoe. Zo, dat is een soort orde van grootte. Ja, nee, ga door.
En dus de vraag is inderdaad van, ja goed, waar liggen onze prioriteiten? En dan wil ik de mensen toch even herinneren van, wij hebben eigenlijk klimaatverandering ontdekt dankzij de ruimtevaart. Het is door die observaties, door dat netwerk van satellieten, door al die wetenschappers en ingenieurs, dat we beginnen inzien zijn wat er op een planetair niveau gebeurt. Ja. Je kan anders geen greep krijgen op de planeet natuurlijk. En het is ook met die ruimtevaart dat we de wereld zullen kunnen ervoor kunnen zorgen. Dat we kunnen meten en kunnen bijsturen hopelijk op termijn. Als we ons verstand gebruiken als de mensensoort daar toe in staat is.
Ja.
Dus die ruimtevaart is echt een vast onderdeel geworden van onze beschaving. Je kan dat niet meer lostrekken. Maar goed, even terug. Ik wil even terug naar het verhaal van hoe gaan we nou naar de maan?
Ja, laten we
even
focussen
op de maan.
De koffer is gepakt.
Er zijn eigenlijk een aantal opties. Er zijn eigenlijk drie opties en die worden jammer genoeg in de media vaak volledig door elkaar gehaald.
Ik luister waardoor nog steeds naar verrukkelijke wetenschap. Wij ontwarren de boel, ja.
En dus de eerste manier is eigenlijk wat je gezien hebt bij het Apollo-programma. Dat is eigenlijk op bezoek gaan. Je hebt een ruimteschip, je landt het ruimteschip, je blijft een tijdje kamperen in het ruimteschip.
Ja, ze wisten helemaal niet wat ze moesten doen. Ze gingen geloof ik een beetje golfballetjes slaan.
Ja, dat is onder andere. Ja, ja. Ik denk dat ze wel genoeg werk hadden, hoor. Astronauten hebben doorgaans zeer veel werk.
Okay. Stenen verzamelen. Ja. Nee, ik doe daar niet. Maar er is natuurlijk niks te doen. Laten we wel wezen.
Nee.
Maar goed.
Nee.
Ja. Dat is de eerste optie. Ja. Je hebt dan eigenlijk een ruimteschip, land, gaat weer terug. Dus een beetje kamperen. Tweede optie is dat je een wetenschappelijk onderzoeksstation bouwt. Een beetje zoals in onze poolgebied.
Ja.
Dat hoeft dan niet permanent bewoond te zijn, maar er kunnen wel wetenschappers en onderzoekers een tijdje gaan wonen om onderzoek te doen en dan met die resultaten terug te keren. Het derde verhaal, en dat is het verhaal dat natuurlijk de media zeer gemakkelijk haalt, en is het verhaal van kolonisatie.
Ja.
Een beetje een zwaar woord natuurlijk, want er heeft heel veel negatieve bijklank vandaag de dag ook. Dat is een heel ander verhaal. Bij kolonisatie denk ik dan toch eerder aan een groep mensen die daar semi-autonoom, dus zelfstandig leven. Dat wil zeggen dat die eigenlijk een economie hebben waar ze door zichzelf toch deels kunnen financieren.
Mm-hmm.
Dat ze hun eigen voedsel maken, hun eigen zuurstof, hun eigen water zuiveren en zo. Dat daar eventueel kinderen worden geboren. Dus dan praat je over een kolonie.
Ja.
En dat is absoluut nog niet mogelijk. Dat is werkelijk, dat zit nog zeer ver weg. Maar je merkt soms dat men, als men praat over zo'n missie naar de maan, dat men onmiddellijk denkt dat er een kolonie gaat gesticht.
Ja, 20 torenflats en we zijn er.
Daar gaan wij ook vanuit, eerlijk gezegd, wij twee. Want ik heb wel gelezen dat rond 2100, dat is 80 jaar.
Ja, dat lijkt mij een haalbare piste.
Nou, dat vind ik best wel snel.
Nou,
toch?
Dat vind ik ook.
Nee, dat lijkt me een haalbare piste.
Dat is kolonisatie.
Ja. Of dat er kinderen geboren kunnen worden, dat is nog een groot vraagstuk. Dus het voortplanten van de mens in de ruimte is echt nog een heel groot vraagstuk.
Zo door de slechte sfeer daar.
Er zijn twee grote problemen. Dat is langs de ene kant het gebrek aan zwaartekracht natuurlijk. En dus dat geeft toch... Blijkbaar is het de eerste trimester van de zwangerschap zou nog lukken. Maar daarna wordt het moeilijk zonder zwaartekracht. Je moet toch wel die zwaartekracht hebben om die cellen op
een... Raar, en je kan niet gewoon die vrouw heel snel ronddraaien.
Ja,
zo.
Dat is eigenlijk iets waar ik zelf een beetje...
Dat is niet zo gek.
Een soort handmade steel.
Ja, dat is iets waar ik zelf een beetje... Ik blijf een beetje op mijn honger zitten. De ruimtevaartwereld is, in tegenstelling tot wat men denkt, is eigenlijk vrij conservatief. Dat is ook enigszins begrijpelijk. Men heeft jarenlang gezocht naar iets dat werkt en dan houdt men daar een beetje krampachtig aan vast. Mm-hmm. Die nieuwe ruimtestations, die commerciële ruimtestations waar ik het daarnet over had, dat zijn eigenlijk doordrukjes van het huidige ruimtestation. Dat ziet er een beetje mooier uit, maar dat is eigenlijk niet radicaal nieuw. Dat is omdat dat werkt en men weet hoe dat werkt en dan gaat men dat gewoon kopiëren. Waar ik op zit te wachten zijn de ruimteschepen zoals we die kennen uit de oudere science fiction films, wat jij net aanhaalde, dat er een onderdeel van dat ruimteschip ronddraait. En dan creëer je eigenlijk artificiële zwaartekracht. Denk aan de beroemde scène van de science fiction film 2001 A Space Odyssey, waarin de astronaut aan het joggen is en eigenlijk in een soort van ronddraaiende...
Fantastisch, ken je dat, Marijn?
Een ronddraaiend beeld eigenlijk.
Okay.
Je ziet hem lopen en dan loopt hij in een soort cilinder naar boven. Oh, en dan zie je hem op het plafond lopen en dan komt hij helemaal terug. Maar die blijft dus tegen die wand kleven omdat het ding ronddraait. Ja. En volgens mij gaan we dit moeten ontwikkelen als we mensen langere tijd in de ruimte willen brengen. Nu goed, als we dan terugkeren naar de maan, je wil dan een verblijf bouwen. Of het nou voor een kolonie is of voor een wetenschappelijke basis, doet er niet toe. Dan heb je wel een aantal dingen waar je moet voor zorgen natuurlijk. Enerzijds die bescherming tegen die straling, waar ik het daarnet over had.
Ik denk aluminiumfolie zelf.
Ja, je zal wat meer nodig hebben. Want op de maan is er geen atmosfeer. En daardoor, als er meteorieten vallen, net zoals wij vallende sterren zien, maar bij ons, die vallende sterren, de atmosfeer beschermt ons ook.
Ja.
Want die vallende sterren die gaan door de atmosfeer, die verhitten en die branden op. En er zijn er enkele die op de aarde komen, dat noemen we dan een meteoriet.
Ja, weten wij.
Hebben wij van geleerd.
Maar de meeste die branden op. Op de maan heb je dat niet.
Nee, dat kan je ook zien aan die pokdalige snoet van hem. Al die kratertjes.
Dus alles...
geloof je meteen.
Dus alles komt gewoon rechtstreeks op de maan. Dat betekent dus dat je eigenlijk toch wel het risico loopt dat er iets door de wand van je, van je folie van zal gaan. Dus je moet wel een beetje meer bescherming zorgen. Nu, met deze uitdaging om een huis te bouwen op de maan, zijn ruimtearchitecten bezig. Space architects.
Oh, okay.
Dat is eigenlijk een domein dat ik zo de laatste 10 jaar echt helemaal heb zien openbloeien. Er zijn nu wereldwijd mensen die met ruimtearchitectuur bezig zijn en die eigenlijk concepten bedenken om habitats en huizen te bouwen op de maan en op Mars. En het mooie is dat zij richten zich vanuit een duurzaamheidsprincipe heel erg, kunnen we de lokale grondstoffen gebruiken om iets te bouwen in plaats van al die materiaal te moeten verslepen van op aarde.
Is dit een tijd om jou meegebracht te spelen?
Ja.
Wat ik daar ook aan leuk... Ik weet even niet meer hoe die heette, want ik heb daar wel iemand gesproken die dat ook had gemaakt. Die had een soort kerkachtig iets. Dat is een Zuid-Amerikaan. Maar goed.
Ja.
Maar die vertelde dan ook andere regels. Je kan dingen bouwen die je niet op aarde kan bouwen. Omdat de zwaartekracht anders is. Hè? Dat vond ik ook nog interessant.
Ja, klopt.
Dat je
klopt.
Een soort slappe boog die hier meteen in elkaar zou donderen.
Maar betekent het... Wacht even, jongens, want ik ben nog steeds...
Ik word heel enthousiast van mijn lijn.
Vind ik heel leuk. Maar die zwaartekracht die ontbreekt, betekent dus dat ik... Wat gebeurt er dan als ik op die maan? Dan ga ik zo...
Je kan 8 keer zo ver springen, zoiets.
Oh, oké. Okay. Ja, je wordt een soort kangeroe.
Ja.
Zoals Neil Armstrong.
Er is wel wat zwaartekracht op de maan natuurlijk. Okay. Iets van een 16% denk ik of zo.
Valt er niet van af?
Nee, dat wordt moeilijk. Om van de maan te springen, dat wordt moeilijk. Met eigen kracht, dat is niet zo evident.
Okay. Dus je zit min of meer vast.
Ja, dat wel, absoluut. Ja,
maar Angelo, je hebt wat bij je. Laat even inderdaad zien. Dat vond ik zo leuk.
We hebben het daar net al eigenlijk al over gehad. Het is een schaalmodel, een 3D-print schaalmodel van het... habitat waarin ik 120 dagen heb geleefd.
Oh, daar zat jij in?
Ja, daar zat ik dus
op
in.
Hawaii?
Op Hawaii, ja. Op een van de grote vulkanen. Inderdaad.
En dit is gemaakt door een ruimtearchitect?
Dit is gemaakt door de ingenieur van ons team. En wij hadden daar een 3D-printer. En dat was een van de zaken die daar ter plekke 3D-print heeft. Ja.
Want dat willen ze ook in het groot doen, hè? Echt met een grote 3D-printer. Exact, ja. En dan dus exact. Dit soort huizen op ware grootte. En omschrijf daar het maken. Even zonder het woord Eskimo te gebruiken deze keer. Wij zeggen elke uitzending Eskimo in plaats van Inuit.
Ja. Nee, het is een iglo.
Maar het lijkt, ja, het is
het een lijkt
iglo.
Een beetje op een iglo, inderdaad. Het is eigenlijk een Buckminster Fuller koepel in. Dus Buckminster Fuller, de Amerikaanse ontwerper-architect, dat is eigenlijk de eerste die met dit soort koepels aan de slag is gegaan in de jaren 50.
En dan zit er een gang voor, waarom?
Die gang is eigenlijk een soort container. En daar lagen onze voorraden, voedselvoorraden, en stond ook al wat apparatuur die aan het draaien was in die container. Ja. Het is eigenlijk een habitat dat je makkelijk kan opbergen, want je mag eigenlijk geen permanente gebouwen bouwen op die vulkaan. Dus eigenlijk een soort tijdelijke opstelling. Maar het klopt wat Daan daarnet zei, en dat is een interessant punt, waar ik daarnet ook over wou beginnen. Als je praat over het gebruiken van lokale grondstoffen om een habitat te bouwen, dan denkt men in eerste instantie aan het 3D-printen van een habitat. Dus men wil eigenlijk die grond van de maan of van Mars gebruiken om te gaan 3D-printen. Eigenlijk met enorme printers eigenlijk een huis te printen. Op dit moment hier op aarde wordt dat al gedaan. Gaat men bijvoorbeeld met beton 3D-printen? Dat is volop in ontwikkeling. Het is natuurlijk heel interessant hoe dat je dat kan doen op maan en Mars. En er zijn een aantal opties. Je kan bijvoorbeeld die grond nemen van Mars en je kan die met een grote hitte versmelten en dan klit dat aan elkaar. Dan kan je zo'n soort van... kan je eigenlijk een structuur bouwen. Of je kan een soort lijm meenemen. Dat kan eventueel ook een plantaardige lijm zijn, van planten die dan ter plekke kweekt. En die lijm vermengen met de grond en dan ook zo gaan printen. Er zijn een aantal opties hoe je dat kan gebruiken. Maar daar wordt volop onderzoek rond gedaan. Ik ben bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in een plek geweest in het Kennedy Space Center. Het noemt Swampworks. En daar doet men eigenlijk hoofdzakelijk onderzoek rond het gebruik van maangrond. En men heeft daar... Dat is echt... een tentoonstelling bij wijze van spreken van allerlei experimenten en robots die maangrond gebruiken om allerlei dingen te bouwen. Dat was echt fantastisch om te zien. Ik mocht geen foto's maken.
Oh,
jammer genoeg.
Nee.
Maar ik heb er wel heel veel van geleerd om daar even rond te mogen kijken.
Maar wat zag je dan al?
Ja, dat is heel interessant.
Fotografisch geheugen.
Ja, een van de dingen die wel bijbleef was die robot die kan je wel op internet terugvinden. Dat is een speciale robot. Het is namelijk zo dat door die lage zwaartekracht, waar we het daarnet over hadden, ja, die 16% of zo. Stel je voor dat je een bulldozer brengt naar de maan. Ja. Je denkt, goed, dan kunnen we graven, dan kunnen we met die grond kunnen we wat gaan doen. Die bulldozer die duwt zichzelf weg door het gebrek aan zwaartekracht. Dus die kan niet graven.
Nee.
Dat lukt gewoon niet. Dus die duwt zijn eigen wielen, zijn eigen rupsbanden, duwt hij gewoon weg. Dus dat lukt helemaal niet. Dus men moest zoeken van, hoe kunnen we een graafmachine maken die zichzelf niet voortdurend wegduwt van de grond in plaats van in de grond te gaan graven. En heeft men iets gevonden dat eigenlijk een soort robot die eigenlijk aan twee kanten tegelijk gaat graven. En daardoor blijft die vastzitten en kan die effectief gaan graven. En dat is eigenlijk, dat bestaat en dat werkt zeer goed. Dus een van de zaken die men er ontwikkeld heeft.
Hoe ver zijn we hier nou mee? Want we hebben die Lunar Orbiter, heet die? Heet dat zo?
De Gateway.
Lunar Gateway. Dat staat al helemaal in de planning, Marlijn. Ja, dat is dus een space station, net zoals IS.
Ja.
ISS, maar dan rond de maan. Dus die gaat vanaf daar. En dan moeten daar vandaan die robots gestuurd worden. En die moeten dan huizen gaan printen. En dan moeten wij naar die Lunar ronddraaiend station. En dan vanaf daar, is dat een beetje de volgorde?
Theoretisch. De realiteit is een beetje anders. Dus het huidige programma dat op de tafel ligt om de maan te gaan bezoeken eigenlijk, is toch wel met ruimteschepen, is eigenlijk een beetje wat we tijdens het Apollo-programma gezien hebben, dat je eigenlijk in je ruimteschip blijft en dan terugkeert.
Ja.
Dus op dit moment bestaan er wel allerlei studies over hoe dat je zou kunnen gaan bouwen op de maan, maar ik heb niet de indruk dat er al een heel concreet programma is en een concrete beslissing is om effectief op de maan te gaan bouwen. Dat is eigenlijk voorlopig nog niet echt aan de orde. Het is namelijk zo, men heeft nu ondertussen al een heel pak maanmissies in de pijplijn zitten. Men zit nu al tot Artemis 8. Dus men heeft al 8 maanmissies die nu gepland zijn. November gaat de eerste maanmissie vertrekken. Dat is nog onbemand. Er gaat nog niemand in de ruimteschip zitten. Dat is om te testen. En dan geleidelijk aan komen er meer en meer.
Mm-hmm.
En dan, het probleem is alleen dat de raket waarmee men nu naar de maan gaat, de SLS... Dat is eigenlijk een raket die samengesteld is uit onderdelen van de Space Shuttle. Dat is eigenlijk dat was het idee van dat gaat voordelig zijn. Dat is uiteindelijk helemaal anders uitgedraaid. Een heel dure raket en die is niet herbruikbaar. Totaal niet. En dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus je hoort die verhalen van raketten die terugkeren op de aarde. Ja. Zowel Jeff Bezos als Elon Musk hebben daar rondgewerkt met hun respectievelijke bedrijven. Dus dat is eigenlijk een raket die wel een aantal keer zal gebruikt worden. Maar ik vermoed, men zoekt nu eigenlijk naar meer duurzame manieren om naar de maan te gaan. Dus men gaat een aantal keer met die dure raket gaan, die niet herbruikbaar is. En dan wil men eigenlijk overschakelen naar raketten die van de maan terug op aarde kunnen keren en weer terug kunnen gaan.
En daar gaan we weer. Ja.
En daar zijn een aantal bedrijven op aan het zoeken hoe men dat kan gaan doen.
Ja. Maar die eerste reizen worden dus allemaal, dat zijn allemaal wetenschappers die meegaan.
Ja, Daan op dit
en
moment,
ik kunnen nog niet mee.
Ja, er is wel, yourself, lady.
Er is wel een bloeiende sector van ruimtetoerisme. Dat wordt meer en meer, wordt dat meer en meer opengesteld. Er zijn verschillende vormen van ruimtevluchten. En daarbij heb ik wel een mooi verhaal. Dus een van mijn collega's die in die habitat woonde in Hawaii, waarmee ik dus 120 dagen heb opgesloten, is Cyan Proctor. En zij heeft vorig jaar in de ruimte gevlogen. Als ruimtetoerist. Ze heeft 3 dagen in een baan om de aarde gevlogen, samen met 3 anderen. Ze is dus de eerste van onze groep die het effectief gehaald heeft om naar de ruimte te gaan. Prachtig om te zien natuurlijk. Ik was ook uitgenodigd om te gaan kijken naar de lancering, maar ik kon niet omwille van corona. Heel jammer. Ja. Maar ik heb het wel gevolgd op internet natuurlijk. Nu, ik moet zeggen, het is wel heel bijzonder als je zo 's ochtends zegt van oh, ik ga vlug even YouTube opzetten om de livestream te zien van de collega die naar de ruimte gaat. Het is echt alsof je in een soort science fiction film zit.
En dan komt ze 20 minuten later overvliegen ook.
Ja,
ook
inderdaad. Ja. Dus ruimtetoerisme komt wel dichter en dichterbij natuurlijk. Omdat het wordt toegankelijker. Het is nog steeds heel duur, maar stilaan zal het wel iets worden wat meer en meer mensen gaan doen. Dus naar de maan gaan, dat zit er nog niet onmiddellijk in. Dat zijn nog vooral wetenschappers en ingenieurs natuurlijk dat zullen doen. Maar rond de even de ruimte ingaan of een paar banen om de aarde, dat zal meer en meer komen.
Maar wat mij zo opviel, je gaf 3 hele mooie redenen om dit te doen. Nou vraag ik me af, is het ontdekken, het kunnen ontdekken van die planeet, is dat ook niet nog iets anders? Dat ook een goede reden is om te kijken of het daar misschien wel leuker wonen is dan hier?
Leuker wonen zal het nooit zijn. Aarde blijft de beste plek, denk ik.
Ja, dat
de meest onherbergzame plek op aarde is nog steeds veel makkelijker dan leven op de maan of Mars. Daar moeten we nou ook gewoon eerlijk over zijn. Natuurlijk, het is door het want ik heb het daarnet al gehad over redenen waarom, waarom de ruimte zo belangrijk is en zo. Natuurlijk is dat wetenschappelijke, dat is natuurlijk essentieel. Dat is de grote drijfveer van de ruimtevaart natuurlijk. En je merkt toch dat we eigenlijk soms denken dat we al heel veel weten en dat men dan door een paar nieuwe missies alles op zijn kop kan zetten. Ik denk maar aan het ontdekken van water op de maan. Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat men water heeft ontdekt op de maan. Dus tot een jaar of 10, 15 geleden was men ervan overtuigd dat de maan een droge bol was.
Ja, de laatste gast die dat ook nog ontkende, daar werd ik best wel boos over. Weet je dat nog?
Ja.
Maar dan zou dus ijs ligt er nog in die kraters. Hè?
Ja, dat er is, zou dus. Ja. Men heeft eigenlijk gedetecteerd.
Toch wel gelijk. Ja.
Men
ja,
heeft gedetecteerd. Dat is eigenlijk een Indische missie geweest. Die eigenlijk voor de eerste keer data hebben opgepikt. Dat er toch vermoedelijk water zit. In welke vorm? Dat moet allemaal nog bekeken worden, natuurlijk. Ja. Er zit water dat op een bepaalde manier verbonden zit in het gesteente. Maar er zou dus ook gewoon waterijs zijn in die poolgebieden die eigenlijk permanent in de schaduw zitten. Dat weten we dus eigenlijk nog niet zo heel lang. Zie je? Dus al die inzichten, ook de inzichten rond Mars, zijn enorm geëvolueerd natuurlijk. Als je kijkt naar die foto's van Mars, dat is werkelijk de scherpte en de fenomenen, de geologische fenomenen die daar zien gebeuren, is zo boeiend. En zoals Mars en Venus, dat zijn eigenlijk planeten die heel erg lijken op de aarde. En daardoor begrijpen we de aarde ook natuurlijk. En Venus is eigenlijk een soort van klimaatopwarming die compleet uit de hand gelopen is. Zie je? Dus dat is eigenlijk echt intense klimaatopwarming, een heel dense atmosfeer met enorme hoge temperaturen. We kunnen niet op het oppervlak van Venus gaan op dit moment, tenzij dat we in de toekomst een magisch materiaal vinden dat tegen honderden en honderden graden Celsius kan.
Ja.
Maar, heel interessant, ik ben enkele weken geleden op de grootste ruimtevaartconferentie geweest in Parijs. En daar heb ik gehoord van collega's van het hoofdkwartier van NASA dat men aan het overwegen is, dus nog in een vroeg stadium, om mensen naar Venus te sturen.
U hoort het hier voor het eerst.
Mensen naar Venus? Absoluut,
nooit in de media geweest. Jongens. Nee,
het is echt absoluut nieuw. Het was ook de eerste keer dat men eigenlijk naar buiten gebracht heeft. En het is namelijk zo dat men eigenlijk ontdekt heeft dat het is puur wiskunde. Het is puur gebaseerd op wiskunde. JPL, een van de belangrijke plekken waar robotica ontwikkeld wordt voor de ruimte van NASA. Als men missies ontwierp, en dat zijn dan banen die men berekent, opnieuw met veel wiskunde, ging men er eigenlijk nooit van uit dat het toestel moest terugkeren naar de aarde. En men heeft eigenlijk onlangs bij wijze van oefening een keer een berekening gedaan van laten we een keer een baan berekenen die dan, waarbij het dan terugkeert naar de aarde.
Ja.
Waarbij bijvoorbeeld mensen een ruimteschip een aantal keer rond Venus vliegen en dan terugkeren. En dat blijkt een zeer efficiënte missie te zijn. Je kan eigenlijk op een jaar tijd naar Venus gaan, daar een hele tijd rond Venus cirkelen en terugkeren. Is eigenlijk zelfs makkelijker dan naar Mars te gaan. Dus men is nu echt aan het nadenken van misschien is dit toch wel een optie om al stappen te kunnen zetten vooraleer we echt naar Mars gaan.
Maar om daar te landen, dan moet je wel hele speciale schoenen. Laat me nou even.
Het gaat dan niet over landen, maar men is wel geïnteresseerd natuurlijk om robots te laten landen die men dan vanuit dat ruimteschip zou kunnen besturen.
Ja.
We bent er dan eigenlijk vlakbij. Zit met Venus.
Ja, Venus was haar naam.
Ja, mooi.
Ja, die vind ik, daar zou ik nog wel een jaar omheen willen cirkelen. Dat vind ik nog wel een leuke.
Ja.
Mars hoef ik niet en de maan ook niet. Maar dit wel.
Ja, de maan lijkt me wel mooi. En de ruimte, gewoon
de maan heeft, één heel centraal groot probleem. En ik weet niet hoe we dat moeten oplossen.
Hele dunne stof, of niet?
Exact.
Die heel scherp is. En die gaat gewoon overal doorheen, door je maanpak.
Ja. En dat heb je niet op Mars bijvoorbeeld. Op Mars is de grond, net zoals op aarde, is verweerd door water en de wind. Dus alle kleine microscopische zanddeeltjes zijn afgerond. Dat is veilig. Maar op de maan niet.
En dus zijn speldenprikken.
Speldenprikken. En die gaan natuurlijk... Die klitten samen en die maken eigenlijk scharnieren en technologie kapot. Maar, heel belangrijk ook, als die in je longweefsel terechtkomen, kan het zeer gevaarlijk zijn ook. Dus dat is echt een probleem. Ja.
Maar jij hebt nu heel erg gezegd van het is fantastisch dat we dit allemaal doen. Maar eigenlijk heb ik nou nog steeds niet heel erg de ambitie om daar op die maan te gaan zitten. Ik heb het ontwikkelen en het willen en het bekijken, dat vind ik wel. Dat snap ik, dat het allemaal heel intrigerend is.
Ja, maar het dagelijks leven,
het uiteindelijk daar
krant binnenpakken,
naar de HEMA toe gaan, dat lijkt me. He, dat is, maar ja, dat zie jij ook dus niet echt heel snel gebeuren.
Dat komt allemaal. De twee grote uitdagingen in de ruimtevaart zijn eigenlijk het leven in de ruimte, dus het menselijk lichaam in de ruimte. Hoe kunnen we daar onszelf beter beschermen? En hoe kunnen we ons vlotter transporteren in de ruimte? Want het duurt nu allemaal wel vrij lang. Dus bestaan er technologieën waarbij we een beetje vlotter kunnen heen en weer bewegen tussen die verschillende plekken? En bestaan er manieren waarop we het menselijk lichaam, misschien door genetica ook, wat beter kunnen beschermen tegen die ruimtecondities?
Ja. Maar nog even de stelling. Oh. In 2100 gaan er 250.000 mensen op Mars wonen in een grote koepel. Waar alles ook, ik zie een soort Hof van Eden voor me dan, hè, met vogeltjes, die nemen we ook mee.
Ja, maar dat opgesloten, nou krijgt dat helemaal
benauwd. Dat is een hele grote koepel.
Nee, dat zou me niet kunnen schelen, maar het feit is
niet... Niet voor iedereen natuurlijk. We hebben het ook meegemaakt met de pandemie natuurlijk, hè, met de coronapandemie. Dat hebben we echt wel allemaal meegemaakt.
Maar die stelling van mij, dat is, dat is nog eventjes, het zou kunnen.
Maar dat is een wilde gok. Okay. Dat is op niks echt berust. Dat is meer wishful thinking. Dat is meer hopen dat het zo zal zijn dan dat er echt een plan voor is. Ik zeg het, die maanplannen die zijn heel reëel.
Ja.
Dat maanstation waar we het daarnet over hadden, dat is in volle ontwikkeling. Dat is allemaal heel reëel. Maar alle voorspellingen over Mars, over steden op Mars en zo, dat is compleet een beetje uit de duim gezogen. Dat
hey,
is,
en Angelo, ga jij nou zelf nog de ruimte in?
Ik wil wel gaan, ja, inderdaad. Ja. Ik ben wel aan het kijken naar opties om naar de ruimte te gaan.
En aan het sparen.
sparen of samenwerken. Of ik zal het niet zelf kunnen, helemaal kunnen betalen. Zo rijk ben ik niet en word ik niet. Maar,
ik kom wel naar de lancering kijken.
Dan. Ja, wij komen.
Dat wil ik echt een keertje zien. Oh, hey, ontzettend bedankt en heel veel voedsel om na te denken.
Wacht even, hier is je woning.
Ik praat nog even naar mijn zus.
Ja. Oh, ik ben wel ineens gegrepen.
Ja, hè?
Sorry.
En wie zou je meenemen, Marlijn? Want je moet daar beginnen met z'n vijven, bijvoorbeeld.
Nou ja, ik zou maar wel mijn vriendin meenemen. Vriendin? Kan dat?
Ja. En ik zou een timmerman of zoiets?
Oh, je moet
ook nadenken.
Ja, je moet nadenken. Nou, dan zal ik een goede moestuinbeheerder meenemen.
Moestuinbeheerder? Misschien iemand met een medische achtergrond? Hey? Ja, als je een buikgriep krijgt.
Daan, ik neem ook iemand met een medische achtergrond.
Ik zie dat
mee.
Echt zo voor me, met zo'n grote koepel. En dat je dan ook begint met eerst geen geld. Oh. Je hebt ook geen geld meer nodig. Oh. Je wisselt gewoon 2 varkens voor een kip.
Ja.
Nou, dat is een hele slechte deal trouwens. Oh, 2 kippen voor een varken.
Ja, nee, ik krijg het wel helemaal benauwd. Want natuurlijk zijn we met corona wel thuis geweest. Maar ik kon altijd gewoon naar buiten. En lopen, ik zou gewoon die natuur missen.
Ja, maar misschien kan je dat dus maken onder zo'n hele grote biodoom.
Nou, misschien laat ik het nog, maar niet helemaal.
Maar ik zit ook al te denken dat je het natuurlijk zoveel mogelijk op de wereld gaat laten lijken. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je moet het eigenlijk
gewoon een nieuwe leefomgeving.
Ja, ik vond het wel jammer dat. Want ik heb het toen wel gezien inderdaad op tv dat mensen zich dan melden. Er waren allemaal jongeren die dan ook dat al tegen hun ouders hadden verteld. Van ik ga naar Mars en ik kom niet meer terug, mam. En nou, succes zoon. Dat was dan ook heel goed.
Oh.
Ja, dat was mijn dochter trouwens nog, Tessa. Die vond het heel erg dat. Er zijn heel veel dieren natuurlijk, ook honden en zo. Ja. Door de tijd. Maar dat mensen dat dan zelf, hun hond. Dat mocht je opgeven van mijn hond. Laat die maar lekker meegaan met de Sputnik. Dat vond ze onvoorstelbaar. Dat je dan je hond. Maar ja, je hebt wel een beroemde hond. Laika.
Ja.
Hey Marlijn, kunnen mensen reageren als het gaat
ik
over
moet even wakker worden. Ik zit op die ruimte. Ik zit helemaal daar op de maan.
We gaan er nog even over nadenken
met
vanavond.
Met mijn dikke laarzen.
Ja, zeg het maar.
Verrukkelijkewetenschap@kortimedia.nl voor al uw leuke vragen.
Kortie met een C, vragen met een V. Ja, je zei er opeens iets extra's achter. Dan moet ik ook reageren. Ja,
met een V. Heel goed, Daan. En natuurlijk abonneer op onze podcast via uw favoriete podcast abonnement.
Net niet. Platform. Een verrukkelijk abonnement op een platform naar keuze. Blijf dat doen, mensen. En dan zijn wij volgende week terug. Hopelijk met weer zo'n fantastische gast.